Goedenavond, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee J. Hogenhout uit Meteren voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Handelingen 2. De kerkdiensten van zondag 19 juni. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst zal de bediening van het heiligavondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 9:30 hoopt dominee Voets ook voor te gaan in de dienst van dankzegging en nabetrachting op het heiligavondmaal. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten die bij de uitgang gehouden worden. De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank. De tweede is voor de kerk. De collecten worden van harte aanbevolen. Volgende week zondag is de tafelcollecte bestemd voor vluchtelingen in en uit Jemen via project 1027. De voorzang van vanavond is Psalm 132, vers 9. Want Sion is van God begeerd, 't wordt met zijn woning hoog vereerd. De kerkenraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Des Heeren engels schaart een onverwinbare hemelwacht, rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Gemeente, we zingen samen van Psalm 34, het vierde en het vijfde vers. Psalm 34, vers 4 en 5. Gemeente, wij belijden vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna in antwoord daarop van Psalm 26, het eerste en het tweede vers. Psalm 26, vers 1 en 2 zingen wij als antwoord op onze geloofsbelijdenis. En ik nodig u en jou van harte uit om samen met mij aldus te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heere almachtige en getrouwe God, Vader in onze Heer Jezus Christus, zo komen wij hier op deze avond voor uw aangezicht. In de stilte van dit oude bedehuis, in de stilte ook van onze huiskamer als we thuis verbonden zijn, of waar we ook deze dienst beluisteren. Heren, wij komen tot u. Met u, Heren, mogen wij vanavond beginnen. Mochten we het al uitspreken aan het begin van de dienst, onze hulp is in de naam van de Heren, uw naam, Heren. U die alles gemaakt hebt, u die alles geschapen hebt. In u, Heere, leven wij, in u ademen wij. En zo komen wij ook vanavond in het gebed tot u, biddend om uw geest, biddend om uw kracht, biddend om uw wijsheid, Heere, bidden wij samen om een goede en een gezegende dienst. Dat het werkelijk goed mag zijn, Heere. Dat als we straks huiswaarts gaan, of als we straks de iPad of de laptop uitzetten, dat we zullen zeggen, het was goed om onder het woord te zijn. Heere, u hebt gesproken. Heere, geef zo dat uw woord ons hart raken zal. Dat uw woord ook met ons mee zal gaan, ook in deze week die voor ons ligt. Een week van voorbereiding op de viering van het avondmaal. Heere, wil geven dat ook vanavond het zo mag zijn dat we toe mogen groeien naar de bediening volgende week zondag. Dat het ook een dienst mag zijn, Heere, waarin u de lof en de eer zal ontvangen, maar waarin wij gebouwd zullen worden. Gebouwd in het allerheiligst geloof. Dat we niet van onszelf hebben, Heere, nee. Geen zins hebben wij iets in onszelf, maar Wij bidden u, wilt u geven dat het ons geschonken wordt, steeds opnieuw ook. Zo bidden we u, Heere, om uw zegen over de dienst. Zo bidden we voor en met elkaar, ook als we naar uw huis gekomen zijn met een hart vol zorgen, vol vragen misschien. Of als er zoveel in ons hoofd omgaat, als we misschien al wel volop bezig zijn met de week die voor ons ligt. Allerlei dingen bedenken hoe we het gaan doen en wat we nog moeten doen. En daar misschien ook wel onrustig van zijn, Heere, geef dat we het allemaal een moment stil mogen leggen. En geheel toegewijd uw woord mogen horen. Zo bidden we u, Heer, ontferm u over ons. En zegen ons zo. In Jezus' naam, uit genade. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in Handelingen 2, het slot, de versen 37 tot 47. Handelingen 2 vanaf vers 37. En toen zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendom en verdeelden die onder allen die nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich. Met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover de lezing van deze avond. Gemeente, wij gaan als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 96, het 6e, 7e en 8e vers. Psalm 96, vers 6, 7 en 8. gemeente, straks na de verkondiging zingen we zonder nadere aankondiging van Psalm 144, het eerste en het tweede vers. Psalm 144, vers 1 en 2, straks na de preek zonder nadere aankondiging. De tekst voor de verkondiging vindt u in het gelezen gedeelte uit Handelingen 2, het 37e vers. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? We schrijven onder de preek als thema de vrucht van Pinksteren. Gemeente, ik weet niet of u wel eens op zo'n grote massale bijeenkomst geweest bent. Misschien zijn onze jongeren vorig weekend wel op opwekking geweest. Of bent u misschien wel eens in een kerkdienst geweest waar er veel meer aanwezig zijn dan gemiddeld bij ons. En dan dat massale zingen of misschien wel eens op een andere conferentie. Grote groepen doen iets met je. Die massaliteit die doet iets met je. Stel je eens voor dat je op 4 mei op de Dam staat bij de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die stilte. Dat zo met zoveel mensen stil zijn en gedenken en dan op een gegeven moment samen het Wilhelmus zingen. Dat voert de mens naar wat hogere dingen. Dat tilt je even boven jezelf uit. Misschien heb jij dat ook wel eens gehad op een weekend, een jeugdweekend of op een conferentie, dat je je even zo dicht bij de Heere voelt en je je zo vast voorgenomen hebt om het allemaal anders te gaan doen. Maar op een gegeven moment, je komt weer thuis en je zakt weer, je daalt weer af. En voor je het weet, is het allemaal weer weggeëbt. Maar het is voor ons, denk ik, nauwelijks voor te stellen wat het geweest moet zijn om daarbij op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem erbij te zijn. Om dat Pinksterwonder met je eigen ogen, met je eigen oren gezien te hebben en gehoord te hebben. Het moet een diepe indruk op de mensen hebben achtergelaten. Dat talenwonder, gewoon die vibe die er toen geweest is. En dat is niet zomaar iets geweest, dat is iets geweest van de Heilige Geest. Wij mensen kunnen nog wel eens wat creëren, maar dit is van de Heilige Geest. Het is groots. En ik zei al, dat moet een enorme indruk gemaakt hebben. Maar het ebt weer weg. Het is vaak emotie, gevoel. En met emotie en gevoel is het zo, dat gaat op en neer. Dat herkent u vast wel. Ook wij hebben vorige week Pinksteren gevierd, gemeente. En inmiddels zijn we alweer een week verder. En hoe is het nu? Hoe is het met u? Hoe is het met jou nu gesteld? Zeker ook in deze week van voorbereiding op het Heilige Avondmaal. En Handelingen 2 is natuurlijk een heel bekend gedeelte, zeker het slot. En het lijkt wel alsof ons hier een soort blauwdruk gegeven wordt van de ideale gemeente. Een soort voorstel van, nou ja, zo zou het er eigenlijk uit moeten zien. Dit is eigenlijk de gemeente. Zoals u en ik, zoals wij met elkaar eigenlijk gemeente zouden moeten zijn. En dan denken we natuurlijk gelijk aan het feit dat ze alles verkocht hebben en bij elkaar hebben gelegd. En nee, vrees niet, gemeente. Ik ga u vanavond niet oproepen om nou morgen ook naar de notaris te gaan en alles te verkopen en in te leveren bij de diakenen. Want dat is denk ik niet wat het gedeelte ons wil leren. Maar die blauwdruk die we hier krijgen van een gemeente is denk ik wel iets om ons aan op te trekken. Om ons door te laten inspireren. Want het is niet de ideale gemeente. Ik noem u één voorbeeld. Deze gemeente van Jeruzalem, deze eerste christengemeente, heeft twee leden die u allemaal wel kent. Ananias en Safira. Nou, en jij weet ook hoe het met deze twee is afgelopen. Ook zij waren lid van deze gemeente. Deze gemeente waar het op het eerste oog zo goed lijkt. En het is ook goed. Begrijp me niet verkeerd. Het is echt goed. Zij zijn vervuld met de Geest. Zij hebben het echt, echt goed met elkaar. Maar het is niet het paradijs. Zoals geen één gemeente trouwens dat hier op aarde is. Het is denk ik wel een verhaal, een geschiedenis, een blauwdruk van wat er kan gebeuren met een christelijke gemeente als die vervuld is met de Heilige Geest. Dit is wel wat er kan gebeuren, gemeente, als wij ons laten leiden door de Heilige Geest. Als wij ons laten volmaken met de Heilige Geest. Dit is niet een of ander onbereikbaar ideaal voor ons vandaag. Maar het is wel degelijk wat in de kracht van de Heilige Geest, wat door het geloof in Christus en in de kracht van de Heilige Geest mogelijk is voor de christelijke gemeente vandaag. En het begint eigenlijk, zou je kunnen zeggen, allemaal met een preek. Een preek van de apostel Petrus op die Pinksterdag in Jeruzalem. Ik stel me zo voor dat Petrus op een verhoging is gaan staan en hij is gaan preken. En het is een preekgemeente die helemaal niet zoveel nieuwe dingen bevat. Want de dingen die Petrus hier vertelt, de dingen die Petrus predikt, dat waren dezelfde dingen als die de Heer Jezus al gezegd had. Die Johannes de Doper hen al gezegd had. En ik weet wel, na Johannes de Doper is er nog van alles gebeurd en het woord is echt wel doorgegaan, maar de inhoud was ten diepste hetzelfde. Geen nieuwe dingen. En toch, er gebeurt iets met de hoorders. Het is een preek die het hart raakt. En nogmaals, geen nieuwe dingen, maar blijkbaar, nu de Heilige Geest is uitgestort, zijn de mensen toch anders gaan luisteren. En vergis u niet, gemeente, de dingen die Petrus hier zegt, die liegen er niet om. De dingen die Petrus hier zegt, hebben ervoor gezorgd dat zijn meester, Jezus Christus, aan het kruis genageld is. Dus Petrus neemt hier best een heel groot risico. We praten immers over een periode van 50 dagen na Goede Vrijdag en Paas. Met andere woorden, het is allemaal nog heel vers dat Jezus door de Joden aan het kruis genageld is om wat hij gezegd had. Maar Petrus, vervuld met de Geest, ervaart de rust en de ruimte en de vrijmoedigheid om deze dingen te zeggen. En de hoorders, ze worden er diep door geraakt. En daar begint het, denk ik, mijn gemeente. Op de een of andere manier zijn de mensen in Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem, die kunnen nu wel horen, die kunnen nu wel luisteren. Ze horen en ze worden geraakt. En dan begint het dus allemaal met dat luisteren. Dat betekent dus wel dat je daarvoor open moet staan. Door de Heilige Geest zijn de mensen in staat om open te staan voor het woord. Ze kunnen luisteren. Ja, zeg jij, maar dat kunnen we toch allemaal, want wij zijn toch niet doof? Nee. Maar het is eigenlijk zoals bij jou en mij thuis. Als jij op je telefoon zit of je zit op de iPad een filmpje te kijken en je wordt geroepen, dan hoor je ergens echt wel die stem, maar je let niet op. Je hoort het wel, maar je doet niks. Het doet je niet, het raakt je niet. Je bent met hele andere dingen bezig. Gemeente, heel vaak staan wij niet open voor de dingen. We luisteren niet echt, we horen het wel. Maar we luisteren niet echt. En het is nogal niet een preek, gemeente. Alleen al dat laatste zinnetje van die preek, vers 36, het slot, namelijk deze Jezus, zegt Petrus, die u gekruisigd hebt. Petrus wijst hen als het ware aan en zegt, u hebt deze man gedood. U hebt hem gekruisigd. Met andere woorden, u bent een moordenaar. En dat komt zo hard binnen bij deze mensen, bij deze hoorders. Dat raakt hen. Dat zet hun leven op zijn kop, het raakt hen. Dat betekent dus ook dat ze erover nagedacht hebben. Door de Heilige Geest zijn ze gaan nadenken over wat zegt hij nu eigenlijk. En wat betekent dat dan? Hoe luisteren wij, gemeente, naar de prediking? Komen wij naar de kerk met verwachting, met verlangen? Hoe luistert u volgende week als de nodiging uitgaat? Kom dan, want alle dingen zijn gereed, de meester is daar en hij roept u. Zijn we bereid, gemeente, om echt te luisteren? Om daar ook serieus over na te denken, om dat dus ook echt in overweging te nemen. Het dus niet gelijk eigenlijk al aan de kant te leggen en te zeggen, ja, maar zo kan het niet zijn. Het kan niet voor mij zijn of welke overweging je er ook bij hebt. Maar eerlijk te luisteren naar wat wordt er nu eigenlijk echt gezegd. En wat betekent dat? De Heilige Geest is uitgestort. En nu horen deze mensen, dezezelfde mensen, er zullen er misschien wel bij geweest zijn bij die 3000. Er zullen er misschien wel bij geweest zijn die 50 dagen of 53 dagen daarvoor ook hebben staan roepen, kruisig hem, kruisig hem. Het is niet voor niets, gemeente, dat in Jeruzalem de Heilige Geest wordt uitgestort. Dat deze stad met haar inwoners als eerste de preek van Petrus te horen krijgt. U die Jezus gekruisigd hebt. De preek van Petrus, gemeente, snijdt werkelijk diep. En dat moeten we niet vergeten. Dat tegenover een stad, tegenover inwoners, tegenover luisteraars, hoorders, die je toch echt wel mag typeren als vrome Joden. De meesten die op dat moment in de stad zijn, zijn daar echt gekomen om God te dienen in de tempel. Deze mensen, deze hoorders, zijn echt geen criminelen. Het zijn mensen als u en ik, die echt gewend zijn om de dingen van het geloof serieus te nemen. Die de dingen van onze godsdienst uit te serieus nemen. Die naar de kerk gaan. Die in de Bijbel lezen. Die bidden. Het zijn echt oprecht gelovige mensen. Die God willen dienen in de tempel. En die krijgen dit te horen. Deze preek. En ze staan ervoor open, gemeente. Ze zijn bereid door de Heilige Geest om te luisteren. Zo opent de Geest hun hart en raakt het hun. Want zo staat het er. Ze worden stilgezet. Ze worden werkelijk stilgezet. Dat kun je wel eens hebben, hè? Dat je eigenlijk in één keer geconfronteerd wordt met: dit is er aan de hand. Een schokkende ontdekking. Ik zei al, ze worden hier eigenlijk aangewezen als de verantwoordelijke voor de dood, de kruisdood van Jezus. En laten we het maar eens gewoon eerlijk en scherp neerzetten in een beeld, jongens. Het is hetzelfde als jij vrijdagavond feestje hebt. En je drinkt het ene biertje na het andere biertje. En je stapt met je dronken, je weet wel, achter het stuur. En je rijdt iemand aan. En je wordt de volgende ochtend wakker met een houten kop. Maar ineens besef je wat je gedaan hebt. En je leven is voorgoed veranderd. Alles op zijn kop. Nou ja, je kunt je daar denk ik wel wat bij voorstellen. Je hebt de dood van iemand op je geweten. Dat is wat deze mensen te horen krijgen. U heeft iemand gedood. U hebt de Christus, nota bene de Christus, gekruisigd. U bent verantwoordelijk voor de dood van de Zoon van God. Niet zomaar een mens. De Zoon van God. En dat komt in één keer binnen. Dat ontdekken ze, dat beseffen ze. Daar worden ze niet alleen mee geconfronteerd, maar dat raakt hen dus. Dat betekent eigenlijk zoveel als ze gaan het beseffen. Hun ogen gaan ervoor open en ineens weten ze het. Ja, dit is wat ik ben. Gemeente, hebben wij dat al ontdekt? Vanuit de prediking van de zonde. Dat wij zondaren zijn. Dat als er niks gebeurt in uw en jouw leven. Dat als er niks in mijn leven gebeurt. Als ik de Christus niet ken. Dat ik dan dus voor eeuwig verloren ga. Dat dan mijn leven werkelijk voorgoed voorbij is. En dat het eeuwig oordeel wacht. Dat beseffen deze mensen. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Als we nog even teruggaan naar het voorbeeld van net. Als je dan wakker wordt de volgende ochtend en je hebt dat gedaan, dan is je leven voorbij. En dan word je opgehaald door de politie. Nou ja, je snapt wat ik bedoel te zeggen. Maar hier klinkt iets heel anders. Hier wordt niet gezegd, en nu bent u erbij, nu is het einde oefening, nu is het klaar. Nee, er wordt gezegd, laat u dopen. Bekeer u en laat u dopen. Hier wordt niet de straf aangekondigd, hier wordt niet het oordeel aangezegd. Dat zou je verwachten bij moordenaars, dat zou je verwachten bij zondaars. Mensen die heel bewust hebben gekozen, daar hebben we het over. U en ik die heel bewust hebben gekozen om tegen God te zondigen. Dat is ons niet overkomen, gemeente. Dat is ook gewoon een keuze geweest. Ook na de laatste avondmaalsviering en tussen volgende week zondag in. Alle keuzes die wij in de afgelopen 3 maanden gemaakt hebben. Onze zonde en onze schuld waarin we misschien niet altijd even bewust van zijn, maar toch. We hebben ervoor gekozen. En dan klinkt niet het oordeel, niet de straf, maar dan klinkt de genade. Wel mooi trouwens hoe ze dat doen, hè? En ze zeggen tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Ze zeggen trouwens niet, wat kunnen wij doen? Ze zeggen niet, Petrus, wat kunnen wij nou doen? Hoe kan ik nou zorgen dat ik dit weer recht kan zetten? Petrus, zeg maar nou eens, wat kan ik doen om te zorgen dat dit voorbij gaat, dat dit opgelost wordt? Ze vragen niet, wat kunnen we doen? Wat kunnen wij doen? En het lijkt een heel subtiel verschil. Misschien zeg jij wel van, ja, waar heb je het nou eigenlijk over? Dat maakt toch helemaal niet uit. Wat kunnen we doen of wat moeten we doen? Maar ik lees daar toch iets in, gemeente, van de mensen beseffen, wij kunnen dit niet zelf meer rechtzetten. Hier past het niet om te zeggen, nou ja, als ik nou dit en dit en dit doe, dan maak ik het weer goed. Wat moeten we doen? Daar klinkt iets in door van, Petrus, zeg jij het maar. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Gelovige, Joodse mensen, die hier eigenlijk tegen de apostelen zeggen, jullie hebben het gezag. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Hier klinkt het apostolisch gezag door. Het apostolisch gezag ook vanuit de schrift, gemeente. Hier komt het aan op de gehoorzaamheid aan het woord. En het antwoord van Petrus is duidelijk. Bekeren. Keer om. Dat is bekering. Bekering is niet los het op. verandert. Zorg dat je het aanpast. Zorg dat je... dat je het goed gaat maken. Nee, bekering is eigenlijk niks anders dan dat er gezegd wordt... keer je om naar Christus toe. Keer je om... en laat ieder van u gedoopt worden. Dat wil zeggen, ontvang de genade. Dat is hetzelfde als wat Johannes de Doper ook gepredikt heeft. Bekeer u en laat u dopen. En dopen is eigenlijk niks anders, gemeente, dan het ontvangen van vergeving. Het ontvangen van genade. Er wordt niet gezegd, nogmaals, los het nou eens op en maak het nou eens goed. En doe dit en doe dat en doe zus en doe zo. En eerst moet je dit en eerst moet je dat en eerst moet je zus nog meegemaakt hebben. En dan kunnen we misschien eens over genade praten. En er staat, bekeer u en laat u dopen. Keer je om naar Christus toe. En laat je dopen. Ja, zeg jij, maar dat ben ik al. Nou, gemeente, zouden we dan vanavond niet de lijn door mogen trekken? En dat naar u en mij vanavond gezegd wordt. En ontvang de tekenen van brood en wijn. De doop is eenmalig. Maar willen het sacrament van het heilige avondmaal, gemeente, de Heere ons niet steeds opnieuw die genade bevestigen? Wil hij door de tekenen van brood en wijn niet steeds tegen u en tegen mij zeggen, ik heb het voor jou volbracht? Als u het stukje brood ontvangt, als u het slokje wijn mag drinken, dan is er toch maar één ding wat centraal staat. En dat is niet wij, niet ons geloof, niet onze bekering, maar is dat toch Christus? Misschien zouden we hier wel mogen lezen, en laat u bedienen. Laat u het avondmaal bedienen. Ontvang de genade. Dat is avondmaal vieren, gemeente. Avondmaal vieren is geen beloning voor goed gedrag. Vergeef me dat ik het zo cru zeg. Avondmaal vieren is niet een bevestiging van uw geestelijke staat. Avondmaal vieren is niks anders dan de tekenen van genade ontvangen. Zoals we dat elke zondag in de prediking mogen doen. Bekeer u en laat u dopen. Keer je om naar Christus. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, gemeente. Ook in het avondmaal wil de Heilige Geest meekomen. En zo komt ook vanavond de prediking naar ons toe. Mogen wij het horen, mogen we daarnaar luisteren. Raakt het hopelijk ook ons hart? Worden we er ook door geraakt? Diep geraakt. Dat wil zeggen dat het ons opnieuw, voor het eerst of opnieuw ook stil mag zetten. En mag doen beseffen, ja, dit ben ik. Als er niks gebeurt, als er niks verandert. En ik ben zonder Christus, ga ik voor eeuwig verloren. Want het is door mij, het is door mijn zonde dat hij gekruisigd is. We kijken ook nog even, gemeente, naar wat er dan gebeurt vervolgens. Lucas beschrijft het als het ware in twee fases. Eerst wat er gebeurd is op die Pinksterdag, die preek van Petrus. Dat hij door middel van de prediking hen uitlegt wat er is gebeurd en wat het betekent dat Christus voor onze zonde aan het kruis is gestorven. En dan staat er zo indringend, en zij die het woord met vreugde aannamen werden gedoopt. Met vreugde hebben aangenomen, dat wil zeggen zich ervoor open hebben gezet, daar blij mee zijn. Genade, gemeente, werkt vreugde. Het is toch eigenlijk onbegrijpelijk, hè? Dat klinken mag voor zondige mensen als u en ik. Met vreugde mogen wij het aannemen. Met vreugde mogen we uitzien naar de avondmaalzondag. Met vreugde mogen we keer op keer de tekenen ontvangen. En dan zie je eigenlijk in die eerste christengemeente dat het hen verandert. Het zet hen in beweging. En Lucas beschrijft het aan de hand van 4 eigenschappen van deze gemeente. Beginnend met het woordje volharding. En zij volharden. Is misschien niet echt een begrip wat wij altijd zo gemakkelijk vinden. Wij hebben veel liever dat de dingen vanzelf gaan. Wij hebben veel liever dat het ons gemakkelijk afgaat, maar dit heeft iets in zich van het stug volhouden. En dan met stug bedoel ik gewoon, ja, gewoon. Gewoon doorgaan. Gewoon vasthouden. Ook als je het even niet zo voelt. Ook als je het even misschien allemaal niet zo duidelijk ziet. Ook als het er even echt op aankomt. En je heen en weer geslingerd wordt. En dat er aan je getrokken wordt. Volharden, dat betekent volhouden. Je eraan vastklampen. Wat mij betreft lees je daar ook iets in van je erin vastbijten. Niet opgeven, niet loslaten, totdat. En waar dan in volharden? Nou, allereerst in de leer van de apostelen. Dat wil zeggen eigenlijk niks anders dan de prediking van Christus, want dat is de leer van de apostelen. De leer van de apostelen zijn niet alle vormpjes en alle dingetjes die wij gemaakt hebben. De leer van de apostelen, dat is Christus. Christus en die gekruisigd. Paulus zegt het later ook. Ik heb niks anders onder u willen weten dan dit. Christus en die gekruisigd. Dat is de leer van de apostelen. De kern van ons geloof is Christus. Daarbij blijven. Niet naar mensen toe. Niet kijken wat zegt die of wat zegt die. Maar wat zegt Christus? Wat vraagt Christus van ons? Dat is de leer van de apostelen. En daar volharden ze in. Daar worden ze steeds met elkaar naar uitgedreven. Volharden in de leer van de apostelen en ook volharden in de gemeenschap. Ze hielden elkaar vast, gemeente. En ongetwijfeld is deze gemeente, die wat we hier lezen niet zo heel klein is. Deze gemeente is toch wel verschillend, dat kan niet anders. Want waar mensen samenkomen zijn verschillen. De een vindt dit, de ander vindt dat. De een is zus gewend en de ander is zo gewend. De ene hangt die traditie aan en de ander hangt die traditie aan. Maar wat staat hier? Ze volharden in de gemeenschap. Dat wil zeggen, ze zijn er voor elkaar. En ik zei al aan het begin van de preek, ik ga niet tegen u zeggen dat u morgen naar de notaris moet om alles te verkopen. En uw bezit in te leveren en te delen met elkaar. Dat is wat veel mensen bij dit gedeelte altijd nog wel een beetje lastig vinden. Gemeente, ik geloof niet dat geld ons probleem is. Weet u wat ons probleem is? Tijd. Volharden in de gemeenschap, dat betekent ook dat we elkaar de tijd gunnen. U hoeft morgen niet uw huis te koop te zetten, maar er wordt wel van ons gevraagd dat wij onze tijd beschikbaar stellen. Dat we oog hebben voor elkaar in het feit dat de ander misschien wel onze tijd nodig heeft. Heel concreet ook. Dat we de tijd nemen. En begrijp me niet verkeerd, ik ben er ook heel slecht in. Ik ben er ook absoluut niet goed in om dit te doen. Maar het is wel voor mij een eye-opener geweest, ook in de voorbereiding van de week. De tijd nemen om gewoon bijvoorbeeld eens even aan de tafel te gaan zitten. En misschien zijn er al wel die het doen, maar de tijd te nemen om gewoon eens even een kaartje te schrijven. Of eens even een belletje te doen. Om de ander eens even op te zoeken. Dat we elkaar zien, dat we niet denken dat het allemaal wel vanzelfsprekend is. Ook in deze week van voorbereiding, dat je bedenkt wat het voor die ander is. om zo te worstelen met het avondmaal. Ik bedoel, u kent elkaar. U weet wie er moeite heeft met de viering van het sacrament. Wie er moeite heeft bijvoorbeeld om aan te gaan aan de tafel. Als je dat nou weet van elkaar. Wat zou het voor die ander betekenen? Als u eens hem zou bellen van, joh, vind je het goed? Ik zeg het maar even heel simpel. Vind je het goed als ik eens even een bakje kom doen? En gewoon eens even samen van mens tot mens, van hart tot hart met elkaar praten over het avondmaal. Wat zou het betekenen als je volgende week eens naast diegene ging zitten die er zo mee worstelt om aan te gaan? En dat je vraagt aan die ander, gaan we samen? In de gemeenschap, volharden in de gemeenschap. Gemeente, ik weet best dat samen gemeente zijn echt nog niet zo makkelijk is. Maar het is zo ontzettend belangrijk. Dat is wat deze eerste christengemeente kenmerkt. Ze volharden in de gemeenschap. Dat betekent, daar hebben ze alles voor over om elkaar vast te houden. Om de verschillen te overbruggen en in liefde naar elkaar om te zien. Terwijl de klassenverschillen toen vele malen groter zijn dan bij ons. Want we hebben het hier over slaven en over vrije. We hebben het over enorme verschillen tussen mensen en toch, ze waren één in Christus. Ze erkennen elkaar. Ze waarderen elkaar, ze erkennen elkaar en ze zien elkaar. Ze zijn er voor elkaar. En dat gaat niet vanzelf. Daar zul je je best voor moeten doen, daar zul je moeten volharden. Ook volharden in het breken van het brood. Gemeente, het is een hoogtepunt dat u volgende week zondagavondmaal mag vieren. Het is een veel groter hoogtepunt dan uw jaarlijkse rommelmarkt, bij wijze van spreken. Dat u samen Christus mag gedenken aan de tafel. En daarom betekent het dus ook iets. Daarom betekent het ook iets als er mensen zijn die daar niet aan deel kunnen nemen. En begrijp me niet verkeerd. Daar kun je ontzettend mee worstelen. En ik wil u daar zeker niet in veroordelen. Begrijp me niet verkeerd alstublieft. Als u daarmee worstelt en als u het nog niet kunt om aan te gaan. Maar het betekent iets, gemeente. Het betekent iets als niet uw hele gemeente aan de tafel aan kan gaan. Daar moeten we oog voor hebben. Daar moeten we aandacht voor hebben. Daar moeten we ook om bidden. We moeten daar zo op gericht zijn in onze gebeden. Totdat we allemaal aan kunnen gaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat we ons samen oefenen in die gemeenschap met Christus. Dat we er oog voor hebben als daar worsteling in zijn, als daar strijd in is. Dat hoort ook bij het christenleven, gemeente. Niet elkaar maar laten en denken, nou ja, dat is voor die ander. En misschien bent u al lang en breed vergeten hoe het was om voor het eerst aan te gaan. Maar het is een strijd voor sommigen en er liggen misschien wel enorme drempels. Help elkaar daarin. Volhard in de gebeden, zegt Petrus. Nee, dat zegt Petrus niet, dat zeg ik verkeerd. Dat is wat Lucas beschrijft. Volhard in de gebeden. Dat bindt het samen, gemeente. Zijn wij een gemeente die zich vooral kenmerkt in onze gebeden? Dat zien we niet zo op het eerste oog met elkaar. Maar dat is wel wat openbaar komt. Als we een biddende gemeente zijn. Biddend heen staan om elkaar, om de kerkenraad heen, om uw predikanten heen. Biddend heen staan om de verkondiging. Volharden in de gebeden. Gemeente, de vrucht van Pinksteren. Wat moeten we doen? Dat is de vrucht van de preek van Petrus. Wat moeten we doen? De mooiste vraag eigenlijk die je kunt stellen. Wat moeten we doen? En eigenlijk is het eenvoudige antwoord, en daar sluiten we mee af vanavond. Is ons leven openleggen voor het werk van de geest. Niks meer en niks minder, maar dan ook wel in alle facetten. Heere, schenk ons uw geest. En laat uw gemeente leiden door de geest. Dan zijn er mooie, bijzondere dingen mogelijk. En in die zin mag het avondmaal van volgende week een hoogtepunt zijn waarin de geest wil werken. Amen. eindigen we met dankzeggende voorbeden. Heer almachtige, getrouwe God en Vader, zo komen wij tot u zo aan het einde van deze dienst, Heer, om u te danken voor de bediening van uw woord. Heer, mag het zijn dat het ons hart raken zal. En dat het ons in beweging mag zetten naar u toe, Heer. Dat ons die vraag ook op de lippen komt, Heer. Wat moeten wij doen, Heer? Wilt u het ons leren door uw geest? Ga zo met ons mee, zegenen ieder in het midden van de gemeente. We dragen elkaar aan u op, we denken aan de broeders van de kerkenraad, de beide predikanten, Heer. Zegen ook hen in de bediening. Zegen hen dan ook in het bijzonder in deze week, de week van voorbereiding, maar ook met het oog op komende zondag, de bediening van het avondmaal, Heer. Geef onze predikanten wat nodig is, Heer, om daarin ook de gemeente voor te gaan. Gedenk hen, gedenk hun gezinnen. Zo bidden we voor de gemeente, Heer, voor de zieken, de rouwdragenden. We dragen zo elkaar ook in deze dingen aan u op, Heer. Er kan zoveel gaande zijn, zoveel strijd zijn, zoveel aanvechting. Waar misschien een ander zo weinig van weet, waarin we ons soms ook zo eenzaam kunnen voelen, Heer, maar wil geven dat we naar elkaar om zullen zien. Elkaars harten zullen proeven. Naar elkaar ook, Heren, zullen uitspreken. Dat we er voor elkaar willen zijn. Dat we onze tijd daar ook aan willen geven, Heren. Gedenk ons zo, gedenk de wereld om ons heen. Er is zoveel gaande, Heren. We dragen het aan u op en we bidden om uw ontferming. Zegen ons zo, ook in de week die voor ons ligt. Ons werk dat mag gebeuren. Geef ons moed en kracht om te doen wat we moeten doen. En vergeef zo wat niet was tot uw eer. Dat bidden wij u in Jezus' naam. De vergeving van al onze zonden, ook van deze avond, in Jezus' naam. Amen. Looft, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zijt toegezongen. Onze slotzanggemeente is Psalm 149, het eerste vers. Psalm 149, vers 1. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.